Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee H. Poot uit Oosternieland voor zal gaan. Ook de gasten onder ons heten wij van harte welkom en hen die thuis met ons meeluisteren. Het orgel wordt vandaag bespeeld door Arend-Jan Wening. De beamer wordt vandaag bediend door Femke de Groot. De collecte is vandaag bestemd voor het CIS, het Centrum voor Israëlstudies. De bloemen gaan deze week naar broeder Harm van der Bij, die na een korte ziekenhuisopname weer thuis mocht komen. De gebedskring hoopt aanstaande woensdag 18 december weer bijeen te komen. Iedereen is deze avond van harte welkom. U heeft het al op de beamer kunnen lezen, maar voor alle duidelijkheid, Deo Volente aanstaande vrijdag 20 december hopen met elkaar weer een kerstmiddag te organiseren. Er liggen intekenlijsten op de koffietafels. Wanneer u graag gehaald en weer thuisgebracht wilt worden, is hier voor tevens de gelegenheid. We hopen deze middag te beginnen om 4 uur en neemt u gerust iemand mee. Iedereen is van harte welkom. Dan heb ik een blij bericht voor u in verband met gezinsuitbreiding. Met belijdenisattestatie binnengekomen van de kerk van Harkema, broeder Pieter Hamstra uit Harkema. We heten broeder Hamstra van harte welkom binnen onze gemeente en hopen dat God hem nog een hele goede tijd mag geven in ons witte kerkje. Volgende week zondag is de dienst om 10 uur. In deze dienst hoopt dominee A. van harte een tip uit Smilde voor te gaan. Na afloop van deze dienst is er weer koffie drinken. We hopen samen op een gezegende dienst. En ons intochtslied is Psalm 98, daarvan het eerste vers.
Laten we in stilte bidden om zegen voor deze dienst. Heere God in de hemel, voordat we verder gaan met deze dienst, deze eredienst, de ere van u, voordat we gaan luisteren naar uw woorden, voordat we onze liederen zingen van geloof en van verwachting in deze adventstijd, komen tot u. En willen vragen of u in ons midden wil zijn. We willen beginnen met de aloude woorden dat onze hulp en onze verwachting op u is. U bent de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat uw hand begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Martine Elsing gaan vragen om de... Ik zat al te kijken waar je zat, maar... Om de derde adventskaars aan te steken.
Drie kaarsen die branden. Vader, Zoon en Geest. Onze drie enige God. Onvoorstelbaar groot. Onvoorstelbaar goed. Van het begin tot het einde. Hij die was en komen zal. En die gekomen is. God met ons. In zijn Zoon, Jezus Christus. Door de Heilige Geest. En Hij wil er zijn. Met ons, voor ons en in ons.
Dankjewel. We zingen Psalm 97, vers 1, 5 en 6. We zullen ons geloof belijden met de woorden van het apostolicum en we zingen daarna Psalm 130 vers 3. En ieder van u en van jullie spreken met mij voor zichzelf. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het dodenrijk. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, bij de opstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Is er iets mis met de volgorde nou? Maar, ja. Maar dat geeft niet, we halen het wel in. Goed, laten we eerst maar eens gaan bidden. Heer God in de hemel, we leven in deze dagen van Advent in uw bijzonder. We zien uit naar de komst van uw koninkrijk. Heer, en we willen u vragen om de kracht om dat vol te houden. U heeft beloofd dat we mogen leven door de Heilige Geest, dat we niet uit eigen kracht hoeven te doen en dat u ons daarin bevestigt en versterkt. Dat u ons vasthoudt. Midden in deze wereld waarin mensen zo vol zijn van andere dingen, lopen wij het spoor van u en zien we uit naar de grote dag die komen gaat. Daarvan getuigen de profeten en daarvan getuigen de evangelisten. En wil u vragen om uw woorden te kunnen verstaan en te begrijpen en ook te verbinden met ons eigen leven. Dat we ze niet alleen horen en aanhoren, maar dat ze ons ook versterken en opbouwen in ons geloof. Wij vragen u dat in Jezus' naam. Amen. De eerste lezing is Psalm 130. Psalm 130. Psalm 130 is een bedevaartslied. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op mijn luide smekingen. Als gij, Heere, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Heere, wie zal bestaan, maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Israël, hoop op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid. Bij hem is veel verlossing. Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En ik denk dat we dan door moeten lezen, ook in de volgende psalm. Soms heb je dat. Dat psalmen bij elkaar horen. Psalm 42 en 43 zijn een voorbeeld van. Maar ook, denk ik, deze psalm. Omdat daar dezelfde, u hoort dat wel, Israël hoop op de Heere komt ook in deze psalm voor. En daar sluit deze psalm mee af. Psalm 131, een bedevaartslied van David. Heere, mijn hart is niet trots, niet hoogvaardig. Mijn ogen zijn niet trots. Ik wandel niet in grootse dingen, nog in dingen die te wonderbaar voor mij zijn. Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht, als een gespeend kind bij zijn moeder. Nou, als je dat leest, hè, als een gespeend kind bij je moeder, dan denk je, oh, dat is een speen. En dan zie je al een kind bij zijn moeder zuigen. Dat is ook het beeld. Maar een gespeend kind, het is jammer dat de vertaling dat heeft, is een kind dat juist niet meer doet. Dus dat klopt niet. Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een, ja, als een volgezogen kind. Zo moet je het lezen. Ik heb tegenwoordig ook een paar kleinkinderen en dan zie ik dat wel eens gebeuren. Dat ze dan, mag ik ze de fles geven, weet je wel. En dan liggen ze in mijn armen daar die fles naar binnen te zuigen. En voordat je het weet liggen ze te snurken. Nou, dat is het beeld. Zo helemaal voldaan. Als een gespeend, nou, een volgezogen kind bij zijn moeder. Als een welgedaan kind is mijn ziel in mij. Israël, hopen op de Heere van nu aan en voor immer. Zover de eerste lezingen. We hebben net volgens mij een gezang gezongen wat we een eentje verderop zouden gaan zingen, maar dat geeft niet. We hebben dan nog wat in te halen, dus ik stel voor dat we nu Psalm 130 vers 3 zingen. Ja. Tweede schriftlezing is uit Lucas 1, Lucas 1 vers 26 tot en met 33. In de zesde maand, nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij, wees gegroet gij begenadigde. De Heer is met u. Zij ontroerde bij dat woord en overlegde welke de betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zei tot haar, wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. En gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Tot zover de lezingen van deze morgen uit Psalm 130 en 31 en Lucas 1. We zingen nu Psalm 130 vers 4. Het is goed om eerst te luisteren naar die prachtige psalm 130. Uit de diepte van de ellende roep ik tot u, o Heere. Laat uw oren opmerkende zijn op mijn luide smekingen. Het is een bedevaartslied lied van iemand die misschien uit Judea of vanuit Galilea samen met andere mensen de lange reis onderneemt naar de tempel in Jeruzalem. Hij heeft een geweldig verlangen om daar God te ontmoeten en daar de priesterkoren te horen zingen. Misschien wel een offer te brengen of een van de feesten te vieren. Maar tegelijkertijd, dan merk je aan deze psalm, twijfelt hij ook. Ik weet niet wat er gebeurd is in zijn leven, maar hij twijfelt of hij wel in genade aangenomen zou worden door God. Of hij wel welkom is. Tegelijkertijd overheerst toch dat verlangen naar God. Hij zegt, ik verlang naar de Heere meer dan wachters op de morgen. Het lied van een mens op weg naar God. Maar hebben de wijzen van Israël gezegd, het is ook een lied van het volk zelf, het lied van Israël. Israël wat vanuit de verstrooiing, want ze zijn verstrooid over heel de wereld, op weg is naar de toekomst en op weg is naar Gods koninkrijk. Maar er is zoveel wat daartussen staat. De eigen dingen die ze fout gedaan hebben, maar ook de wereld die alles tegen lijkt te werken. En toch, ze verlangen er zo naar dat die nieuwe tijd gaat komen als wachters op de morgen. Een prachtig lied. Prachtig lied voor Advent, maar ook een prachtig lied als we kijken naar de... Ja, is misschien wat keukenwerk, maar is toch mooi om te vertellen naar de opbouw van deze psalm. Als je die psalm zou lezen in het Hebreeuws, dan zou je zien dat die psalm geschreven is met 52 woorden. En dat is niet voor niks. En midden in die psalm, dat werkt altijd met de psalmen zo, helemaal in het midden is de kern, is het hart van de psalm, daar draait het om. En helemaal in het midden van die psalm staat dat zinnetje van vers 5, ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht de Heere en ik hoop op zijn woord. Dat is ook het belangrijkste. En dan zie je, als je dat als midden gevonden hebt, dat daar dan voor 23 woorden staan en daarna ook weer 23 woorden. En dat is ook niet voor niks. 23 is in de Bijbel de getalswaarde van de heerlijkheid van de majesteit van God. In het Hebreeuws de kabod Adonai. De heerlijkheid van God. Dat heeft hij er als het ware omheen gezet, de dichter van deze psalm. Alsof de pelgrim weet, uiteindelijk ben ik toch niet op reis naar niks. Ik weet dat ik in genade zal worden aangenomen. Ik hoop op zijn woorden. Ik heb wel zonde, ik heb wel dingen die fout zijn. En ik heb wel belemmeringen in mijn leven om door God te worden aangenomen. Maar overheerst is zijn majesteit. Bij de Heere is veel verlossing en de Heere is goede tieren. Dat is ook een prachtig beeld. Je ziet het ook voor je. In het stikke donker zie je de muren van een stad. En op de muren van die stad lopen een paar soldaten. En die soldaten die proberen door het donker heen te komen om te kijken of te luisteren of er ook onraad is. En ze lopen daar al uren en ze staan er al uren te waken. En ze snakken naar de eerste stralen van de zon. Als de hemel, hè, als het ware, als de lucht aan de horizon begint te verkleuren. En in het Midden-Oosten is dat prachtig. Bij ons gaat dat langzamerhand. Dan zie je, als je op de weg rijdt in het donker, dan zie je steeds meer de contouren van de bomen en van de huizen. Maar ik ben weleens op de Sinaï geweest. En dan kom je daar om een uur of 5 s'morgens. En dan zie je ineens in het donker, zie je dan ineens een beetje licht komen. En dan ineens rijst die zon op naar boven. Dat is binnen 5 minuten gebeurd. En dan staat hij aan de hemel. En dat is het beeld. Die wachters op de muren, die verlangen zo naar het licht van de zon dat hij oprijst. En zo verwachten zij God. En zo verwachten ze zijn verlossing. En zo verwachten ze dat ze straks zullen worden afgelost. En toen ik nadacht over dat beeld, moest ik denken aan de verwachting van koning David. Aan de laatste woorden zelfs van koning David. Koning David ligt op zijn sterfbed en dan spreekt hij tenslotte nog deze woorden. En ze zijn opgenomen in 2 Samuel 23. En dan zegt hij, dat zijn zijn laatste woorden, De geest des Heren spreekt door mij. Zijn woord is op mijn tong. Israëls God spreekt. Israëls God zegt tot mij, een rechtvaardiger heerser over mensen. Een heerser in de vreze Gods. Hij is als het morgenlicht bij het opgaan van de zon. Een morgen zonder wolken. Dat zijn zijn laatste woorden. Een morgen zonder wolken. En dan zie je dat. Er zijn dus geen donkere wolken die het land bedekken. Er is geen mist. En daar zit alles in. Daar zit verlossing in. Daar zitten misschien ook die woorden in van Jesaja. Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel. De nevel wordt verdreven door de zon die alles verlicht. En die zorgt dat er een morgen komt zonder wolken. En als we dat zo lezen dan weten we dat ook wel. De verlossing die God gaat geven, dat is die heerser in de vrezen van God. De zoon van David, de Messias. Oom Zacharias zal zingen dat de opgang uit de hoge naar ons zal omzien door de innerlijke barmhartigheid van God. En hen zal beschijnen die zitten in de duisternis en in de schaduw van de dood. Dat is de adventsverwachting van de Bijbel. Hen zal beschijnen die zitten in de duisternis en de schaduw van de dood. En toen ik zo bij de voorbereiding van deze preek bezig was, toen dacht ik bij mezelf, prachtige woorden, Psalm 130, de laatste woorden van David, die lofzang van Zacharias, waarin dat allemaal gezegd wordt, maar en gewacht wordt op de Messias. Maar wat verwachten wij nou eigenlijk van de Messias? Wat verwachten mensen in de kerk van de Heere Jezus? En ik loop al een tijdje mee en ik weet ook wel, als ik aan mensen zou vragen, leg nou eens uit aan iemand die van toeten nog blazen weet, zeg maar, iemand die er niet mee is opgevoed. Leg nou eens uit wie de Heere Jezus is en wat hij is komen doen. Ik denk dat heel veel mensen, en dat is ook goed, de Heere Jezus. Je moet je voorstellen dat je als mens fouten maakt, dat je zonde hebt. En de Heere Jezus is gekomen om voor onze zonden te lijden en te sterven en die zonden weg te nemen en voor ons de deuren naar het koninkrijk open te doen. Zodat we aan het einde van ons leven niet verdwijnen en of nog erger in het dodenrijk of in de hel terechtkomen, maar dat we, en wat dat is, dat leg ik je dan nog wel uit, maar dat we in de hemel zullen komen. Dat we straks voor eeuwig in de hemel zullen zijn bij de Heere God. En daar heeft de Heer Jezus voor gezorgd. En mensen die wat verder zijn, die hebben dan ook gezien dat we niet altijd in de hemel blijven, maar dat we terugkomen op aarde en dat de Heer Jezus, als die komt, al de zijnen zal meenemen. Omdat de verlossing en het koninkrijk hier komt, niet ergens daar, maar hier. Dat is wat veel mensen zeggen en waarin we ons ook herkennen. En dan zijn we ook in de kerk, daar zijn we veel mee bezig, daar hoor je ook heel veel over wat ik nu zei. En daar gaan ook heel veel liederen over. Als ik in een evangelische gemeente kom en we gaan eerst een half uur zingen, dan gaan heel veel liederen over de Heer Jezus die voor onze zonde gestorven is. En ik heb ook gemerkt dat mensen dan al heel gauw de vraag stellen, maar hoe weet je nou zeker dat je daar deel aan hebt? Hoe weet je nou zeker dat dat niet alleen maar een evangelie is, hoe mooi ook, maar dat je daar zelf, dat het ook voor jou geldt, dat het ook voor jou een werkelijkheid is? En dan zie ik dat er verschillende antwoorden zijn. In evangelische gemeenten doen mensen daar niet zo moeilijk over. Die zeggen, je moet gewoon voor Jezus kiezen. Je moet je hart voor Jezus openen. Je gaat naar de Heer Jezus toe en je zegt, Heer Jezus, ik ben een zondaar, maar ik geloof in u en je knielt voor hem. En dan mag je weten dat je een kind van God geworden bent als je de Heer Jezus aanneemt. En sommige mensen zeggen, ik weet nog precies wanneer ik dat deed. Het was dinsdagavond om 7:50. In mijn eigen kamer. Ik knielde neer bij mijn bed en ik zei, Heer Jezus, ik wil een nieuw leven hebben. Ik wil leven met u. Waar ik vandaan kom, mijn grootouders en mijn moeder bijvoorbeeld, die zouden zeggen, ja, dat klinkt mij veel te gemakkelijk. Dan moet je eerst wel wat kennen. Daar is een weg daar naartoe. En die weg die zul je ook moeten doorlopen. Het is niet zomaar even dat je Jezus aanneemt. Ik zeg niet dat ik het ermee eens ben. Maar zo ben ik wel een beetje met die geluiden opgevoed. Met de Heidelberger. Welke drie stukken zijn nou nodig om in dat geloof godzaliglijk te leven en te sterven? Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ja, dat is andere taal. Begin er maar eens mee om eerst te beseffen hoe groot je zonde en ellende is. En weer in andere tradities zeggen mensen, dat gebeurt in de liturgie. Dat gebeurt op het moment dat wij, in de Rooms-Katholieken zeggen dat wij de Eucharistie vieren. Of wij zeggen dat we het avondmaal vieren. Dat heeft de Heer Jezus toch gezegd. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Dus er zit er nou niet de hele tijd zo moeilijk over te doen, zullen die mensen zeggen. In het avondmaal reikt de Heer Jezus Christus je zijn verlossing aan. Nou, hoe dan ook, dat is het werk van onze heiland. Hè? Dat zegt oom Zacharias ook, als hij gaat zingen vol van de Heilige Geest, dan zingt hij over zijn zoon die voor de Messias uit zal gaan en die zijn volk Israël kennis zal geven van heil in de vergeving van hun zonden. Maar goed, dus niet alleen oom Zacharias en zijn lied is ook groter. Er zijn er meer die we de komende dagen weer tegen zullen komen. Gabriel natuurlijk in deze tijd. En we zullen de herders tegenkomen en de engelen. En Maria natuurlijk zelf ook, ze gaat ook zingen. En Hanna, die weduwe van 84 jaar. En Simeon, ik weet niet waar uw predikanten of de gastpredikanten allemaal over zullen spreken. En sommigen zullen zelfs spreken vanuit het Matthäus-evangelie over de koning of de wijze uit het oosten. Nee, nou Hanna, die weduwe van 84 jaar, die daar in Jeruzalem is en die met mensen over de Bijbel spreekt blijkbaar. Wat verwachtte die nou? Wat verwachtte die nou van de Messias? Als ze de Heer Jezus gezien heeft, dan lezen we, dan spreekt ze tot alle die de verlossing van Jeruzalem verwachten. Dat staat er. Ze spreekt tot alle die de verlossing van Jeruzalem verwachten, dat die er is. Dat het zover is. Sprak ze over vergeving van zonde? Ja, ik denk het wel. Het staat er niet, maar ik denk dat ze daar ook wel over gesproken zal hebben. Maar niet alleen. Weet u wat mij verbaast? Als ik het evangelie van Lucas lees over de geboorte van de Heer Jezus, dat ze het daar helemaal niet over hebben. Ik zou verwachten dat al die mensen, dat al die engelen en al die herders en al die mensen die we voorbij zien komen, de Heer, zouden zeggen, Heere God in de hemel, dank je wel dat uw Zoon gekomen is om voor onze zonde te sterven. Nee, dat zeggen ze niet, daar hebben ze het niet over. Niemand heeft het daar over. Het is er wel. En straks lezen we aan het einde van Lucas dat het ook gaat komen. Maar voorlopig hebben ze het er niet over. Ze hebben het over heel andere dingen. Gabriel heeft het er niet over. En Maria gaat loven en zingen als ze in verwachting is. Maar ze zingt heel andere dingen. En de herders die zingen sowieso niet. Dus maar goed ook. En de engel die bij die herders staat, die zegt iets heel anders. En de engelenkoren zeggen iets heel anders. En Zacharias noemt het wel, maar niet in de eerste plaats. En Simeon niet en Hanna niet. Simeon die zegt wel tegen Maria dat er een zwaard door haar hart zal gaan. En sommige mensen hebben gedacht, ja dat gebeurt bij het kruis, dan heeft ze zoveel pijn. Dan is het net alsof er een zwaard door je hart gaat. Maar wat Simeon bedoelde, is dat hij zegt, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël. Sommige mensen zullen in hem geloven en andere mensen niet. En ook door jouw hart zal een zwaard gaan. Soms zul je momenten hebben dat je het niet meer pakt. En er zullen momenten komen dat je vol verwondering en vol geloof bent. Dat is wat hij bedoelt. Het is er wel, maar het staat niet op de voorgrond. En waarom niet? Omdat het om iets heel anders gaat.
Het gaat bij de verlossing om iets heel anders. De zonde moet wel weg, maar daar gaat het niet om. Ik denk dat wij, nou, u misschien dan niet, maar mensen zijn er soms hun hele leven mee bezig of ze wel behouden zijn of zoiets dergelijks. Maar hier wordt het niet genoemd. Weet je wat Gabriel zegt? Deze zal groot zijn, zegt hij tegen Maria. Hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal koning zijn over Israël tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Punt. Dat is wat hij zegt. En als Maria gaat zingen, dan citeert ze natuurlijk voor een deel de lofzang van Hanna, de moeder van Samuel, maar wat zij zingt is dat rijken leeg worden weggestuurd en dat machtigen van hun troon gestoten worden. Halleluja, want God heeft omgezien naar zijn volk. Machtigen worden van hun troon gestoten. En de engel zegt, zie ik verkondig u grote blijdschap die het hele volk ten deel zal vallen. He? Dat is Jesaja 9, die grote blijdschap, weet u wel, hebben we vaak gelezen. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht, dat gebeurt er ook. En dan staat er, je hebt de vreugde, je hebt de blijdschap groot gemaakt. En waarom? Want het juk dat het drukt en de stang op zijn schouders en elke schoen die dreunend stampt en elke mantel in bloed gewikkeld, hebt gij verscheurd, een prooi van het vuur. Weg met die soldatenlaarzen, weg met die soldatenmantels, want een kind is ons geboren. Sterke God, eeuwige Vader, vredevorst en groot zal zijn heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David. En de koren uit de hemel hebben het ook al niet over Jezus die gekomen is om te sterven voor onze zonde. Ze zingen ere zijn God in het hoogste, letterlijk. En de shalom, de vrede, bij de mensen naar wie Gods welbehagen uitgaat. Hè? De mensen van het welbehagen, we hebben er natuurlijk wel een beetje mee geprutst. En daarom zingen we in het ere zijn God in de mensen een welbehagen, in de mensen een welbehagen. Maar dat staat er niet. Er staat dat er vrede zal zijn bij het volk waar Gods welbehagen naar uitgaat. De mensen van het welbehagen, dat is Israël. En Zacharias, die kan weer spreken, die is vol van de Heilige Geest. En dan gaat hij zingen, nu zullen we eindelijk bevrijd worden van alle mensen die ons haten. Nu zullen we bevrijd worden van al onze vijanden en in vrede en in heiligheid God kunnen dienen. Dat laat de Heilige Geest hem zingen. Het gaat om een wereld waarin Israël met rust gelaten wordt, waarin de koning van Israël de wereld regeert, waarin de vrede van Jeruzalem gekomen is. Daar hopen Hanna en Simeon op. Ik kan me nog wel herinneren dat ik Advent moeilijk vond. Want waar moet je nou over preken? Dan was ik blij dat de engel Gabriel tegen Jozef zei, en deze zal zijn volk reinigen of vrijmaken van hun zonde, maar dat was weer Matthäus. Ik vond het wel lastig en dan zocht ik naar boekjes, die waren er natuurlijk wel, waarin dat wat vergeestelijk werd en dan kon je er weer wat mee. Maar nou doe ik dat niet meer. Ik laat gewoon staan wat er staat. Dan verbaas ik me maar een beetje, maar ik ga niet aan die tekst zitten prutsen. Ik vertelde over Lucas, omdat ik een serie lezingen geef over Lucas en Johannes en Matthäus, over de geboorte-evangelie. Ik vertelde dat aan mijn jongste dochter, die doet geschiedenis, een jaar of 18, Sifra. En we zaten zo aan de keukentafel. En ik vertelde haar, ik zeg, Lucas is wel, ik zeg, elke evangelist neemt zo zijn eigen foto. Johannes-evangelie is heel anders. Over de geboorte. In het begin was het woord en het woord was bij God. En Marcus, dat is het evangelie van Petrus eigenlijk. Die vertelt helemaal niks over de geboorte. Petrus begint bij Cornelius ook bij de doop. En dat doet het evangelie van Marcus ook. En Matthäus wil laten zien dat het de zoon van David is. En vertelt over de wijze uit het oosten. En over die brute koning Herodes. Ik zeg, Lucas die vertelt er altijd bij in wat voor tijd we leven. Als hij begint te vertellen over Johannes de Doper, dan zegt hij, en het was in de dagen van Herodes. En als hij begint te vertellen over de geboorte van de Heer Jezus, zei hij, het was toen Augustus een volkstelling hield en toen Quirinius, je zou zeggen, wat interesseert mij Quirinius? Toen Quirinius stadhouder van Syrië was. En als de Heer Jezus gedoopt wordt, dan weet je helemaal niet meer. Dan zegt hij, het was in de dagen van keizer Tiberias, toen Pontius Pilatus stadhouder was, toen Filippus de zoon van Herodes tetrarch was in weet ik wat waar, en toen zijn andere zoon tetrarch was weer in weet ik wat waar, en toen weer een andere gouverneur zat in Syrië, toen er twee hoge priesters waren. Ik dacht, wat interesseert mij dat nou? Stel je voor dat u gedoopt wordt en dat u schrijft in uw dagboekje, of uw kleinkind, ik neem uw kleinkind voor het gemak even, anders krijgen we daar een discussie over. En schrijft in uw dagboekje, het was in de tijd dat Rutte hoopte op zijn vierde kabinet. Het was in de tijd dat Poetin keizer was van Rusland en Ping Ching, dat vergeet ik de hele tijd, zeg je er even achter hoe die man precies heet, die deed hetzelfde in China. En Trump, waar ze van allerlei lelijke dingen over zeggen elke dag. En niet te vergeten Boris Johnson, die had net een overweldigende meerderheid. En toen werd mijn kleinzoon gedoopt. We zeiden, ja, dat is een beetje vreemd. Dat vond Sivra ook wel vreemd. Waarom zet hij dat er nou bij? Ik zeg, nou, dat is nou precies het eieren eten. Dat wil Lucas laten zien. Want in wat voor tijd leeft Lucas? Keizer Augustus. Nou, dat was niet de eerste de beste. Keizer Augustus, die heette eigenlijk Octavianus. En die had een geweldige tweestrijd gevochten. Met Antonius. Antonius die deed het met dat prinsesje met die mooie neus, weet je wel, uit Egypte, Cleopatra. En toen had Antonius verloren en toen had Octavianus gewonnen. En toen, dat was de mooiste tijd van het hele Romeinse Rijk. Het was zo groot geworden tot aan de Elbe in Duitsland, tot aan de Rijn bij Lobith. Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland, Noord-Afrika, Midden-Oosten, Syrië, tot aan de grenzen van Iran. En er was overal vrede. Er waren wel 30 legioenen die vrede in stand hielden. Je hoefde maar even iets te doen en ze kwamen eraan, maar er was vrede. En de mensen waren zo blij met die vrede dat de oorlog er niet meer was. Dat ze hem gingen aanbidden als een god, dat moest ook. Je moest keizer Augustus aanbidden als een god. He, dat was in het westen van het Rijk, geloofden ze dat natuurlijk zelf ook niet, dat hij een echte god was. Maar dat deden ze wel om een solidariteit met het grote Romeinse Rijk te bevestigen. In het oosten geloofden ze echt dat het een god was. In Klein-Azië begon zelfs de jaartelling opnieuw bij de geboorte van keizer Augustus. En er was een altaar voor de vrede van Augustus. En Augustus liet munten slaan en er stond op Augustus, Caesar Augustus, keizer Augustus, de soter tu cosmo, de redder van de wereld. En dan gaat Lucas schrijven. En hij zegt, oh ja, er is maar één redder van de wereld. En dat Rome, wat zo groot is en wat de Romeinse vrede heeft uitgeroepen, dat is wel de bezetter van mijn stad Jeruzalem en van mijn volk. En dan gaat hij vertellen dat er een andere vredevorst komt uit de hemel. En dat die ervoor zorgen zal dat alle vijanden van Israël verslagen worden, dat machtigen van hun troon gestoten worden. En in 77 namen vertelt hij de afkomst van de Heer Jezus. En die 77 is de getalswaarde van Ichthus. Jezus Christus, de Zoon van God, de Soter, de Redder van de wereld. Dat wil hij zeggen. En dan blijft hij schrijven, Lucas. En dan schrijft hij nog een boek, het boek Handelingen over Paulus, weet u wel. Zo spannend, die Paulus schipbreuk. Die zit in de gevangenis bij Herodes. En Paulus, weet u wel, bij het licht naar Damascus. Je gaat ook een beetje van die man houden onderhand als je al zijn avonturen leest. En dan komt hij helemaal in Rome terecht. En dan stopt Lucas. En waarom stopt hij nou? Hoe gaat het nou verder met Paulus? Dat is een beetje onhandig voor de kinderbijbel. We willen weten hoe het verder gaat met Paulus. Ja, dat weten we niet. Misschien is hij gestorven onder keizer Nero samen met Petrus. Misschien is hij nog in Spanje geweest. Sommige mensen die zeggen dat, maar wie weet het? Maar zeg ik tegen Stifra. Ik zeg, Lucas die wil niet verder schrijven omdat hij zijn doel bereikt heeft. Hij wil laten zien dat het evangelie dat zo klein begint met twee mensen uit Nazareth. Dat het uiteindelijk Rome zal bereiken en Rome zal overwinnen. Daarom schrijft hij zijn evangelie zo. O, zei Sif, nou zo noemen we dat thuis. Die zei, daar is dan bitter weinig van terechtgekomen. Ik zeg, ja, daar heb je wel gelijk in. Israël is helemaal niet verlost van al haar vijanden. God heeft helemaal geen machtige van de troon gestoten. En het koninkrijk van Israël met de vredevorst, waar is dat? Ja, zegt ze. Nou, is Sif vrij slim, moet ik u zeggen. En jonge mensen zijn over het algemeen vrij slim. Die durven de vragen te stellen waar wij een beetje omheen lopen. Laatst zei ze nog tegen mij, pa. Het is best een vroom meisje hoor. Maar laatst zei ze tegen mij, pa, op de vierde dag hè, worden de zon en de maan en de sterren geschapen. Klopt dat? Ik zeg, ja dat klopt. Zegt ze, op de eerste dag is het al licht. Ja, daar heeft u nog over nagedacht. Maar zij wel. Ze dacht, waar komt dat licht nou vandaan? Dat wist ik ook niet. Maar dat vertel ik de volgende keer wel, waar dat licht vandaan komt. Maar zij zei, dus is een middenwijnig van terecht gekomen. En dan kun je drie dingen doen als je dat leest. Want dat is zo, wat ze zegt, is zo. Je kunt zeggen, je kunt wijzen naar Jezus. Je kunt wijzen naar Jezus. En ze zegt, dat klopt dus niet. Er staan hele mooie dingen over wat de Messias allemaal gaat doen, maar hij heeft het niet gedaan. En dat is wat Israël doet. Die zegt, het is al prachtig hoor. Maar de wereld die ziet er nog net zo beroerd uit als toen. Nou, die keizer Augustus is gestorven, maar nou heb je weer andere grapjassen. Er is niks veranderd. Is het nou zoveel beter geworden sinds de komst van die Jezus van jullie? Dus het klopt niet. Dat is wat Israël doet. Die zegt, het klopt niet. Oom Zacharias heeft dat gezongen, nou... Meneer, dat is route 1. Die route nemen we niet, want daar zijn we christelijk voor. Hè? We gaan niet de Heer Jezus verloochenen. Dus dan gaan we kunnen ook wat anders doen. We nemen een pen en dan gaan we eens flink zitten morrelen aan die teksten. Dat kan. Ik weet precies hoe het moet. Dan zeggen we die vijanden waar we van verlost worden. Wij hebben ondertussen wij ingevuld. Dat is onze zonde. Onze zonde is toch de grootste vijand? We gaan een beetje een draai aangeven. En dan hebben we een boekje van Luther. En die over het Magnificat, de lofzang van Maria. Nou, dan kun je zo 30 bladzijden. Heeft het helemaal vergeestelijk. Machtige van een woorden van een troon gestoten, dat is de duivel. In jouw leven. Maar goed, dat doe ik niet meer. Ik ga niet de Bijbel verkrachten. Wat moet ik dan doen? En dan zegt de Bijbel eigenlijk, je moet naar jezelf kijken. Kijk eens naar jezelf. Hoe komt het nou dat al die profetieën, waar het hele geboorte-evangelie vol van staat, waar de engelen over zingen, dat dat nog niet is uitgekomen? En dan zie je jezelf zitten. En dan zeg je, ik snap het. Het is precies die vraag die ze stelde aan Petrus. 2 Petrus 3, waar blijft het nou? Alle dingen blijven toch hetzelfde? En dan zegt Petrus, voor God is één dag als 1000 jaar. En God wil niet dat er een mens verloren gaat. En daar zitten we. 2000 jaar lang, 2 dagen lang, in Gods ogen, hebben wij de boodschap van de Heer Jezus gehoord. En die boodschap vertelde tegen ons, dat hij ons verlost van onze zonden, dat hij aan het kruis geleden heeft. En dat we ook deel mogen uitmaken van het koninkrijk dat komt. Maar de derde dag breekt aan. Ik zie een morgen zonder wolken. Een morgen waarin hij werkelijk verschijnt. En de oude Simeon die is daar al zo zeker van dat dat zal gebeuren, dat hij dan al in het geloof zegt, laat me nou maar los. Hij is dat gespeend kind van Psalm 31. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, uw heil gezien, wat gij bereid hebt voor het oog van al de volken. Heerlijkheid voor uw volk Israël. Ik breng mijn ziel tot lust. Laat gij nu maar uw dienstknecht gaan in shalom. En ik? Natuurlijk strekken wij ons uit naar de vergeving van onze zonden. Hoe moet dat nou als we met zonde dat koninkrijk van God tegemoet gaan? Maar Jezus is meer. Met Advent gaat het om de komst van de verlossing van Jeruzalem. Dat verwachten wij met Hanna en Simeon. Het gaat om de uitbannen van alle haat tegen Gods volk. Dat verwachten wij met Zacharias. Het gaat om de komst van de koning van Israël. Dat verwachten wij met Gabriel en Maria. Dat verwachten we en dat mogen we nooit terzijde schuiven. En mogen we nooit vergeven, want dan zouden we de boodschap van de komst van de Heer Jezus zouden we ontzettend verkleinen. Als hij het nog niet gedaan heeft, dan gaat hij het doen. En in die verwachting van de vrede van Jeruzalem gaan wij de Heer Jezus tegemoet. Ik was een paar weken geleden, ik ga nu afronden, was ik in een gemeente in Alblasserdam, Jozua gemeente, dat was best mooi om mee te maken. Er zit zo'n 1000 man in zo'n hele grote bak, weet u wel. En als dominee, het is altijd leuk om daar te preken. Je hoeft de eerste half uur niks te doen. Gaan ze allemaal zingen. En dan mag je gewoon een uur preken. Dat is geen enkel probleem. Zeg wat je te zeggen moet hebben. Dus dat spreekt mij persoonlijk wel aan, dat merkt u wel. Maar, en toen waren we aan het zingen, en toen zei iemand van de zangleiding, een jonge dame, die zegt, en dat had ik eigenlijk nog nooit zo gerealiseerd, ik vond het zo mooi. Die zegt, de Heer Jezus is koning, en hij gaat komen. En laten we nou alles wat ons bezighoudt, onze zorg, ons verdriet, onze blijdschap, onze ambitie, wie we zijn, wat we verlangen, wat we doen, Laten we dat onder zijn koninklijk gezag brengen. Nu al. Laten we het loslaten en laten we het hem geven en laten we hem erover laten regeren in ons leven. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb gebeden. Ik heb iets wat me nogal hoog zat, heb ik gebracht onder zijn gezag. En gezegd, Heere Jezus, ik kan me er zelf allerlei druk te van maken, maar dan gaat dat slecht voor mijn gezondheid. Ik breng het bij u. En ik zeg, Heere God, van ik laat het los en wilt u, Heere Jezus, erover regeren, want u bent de koning. Niet alleen de koning die straks komen zal, want dat bent u, daar zien we naar uit, maar u bent nu ook al onze koning. En ik denk dat dat de juiste manier is om de vrede van Jeruzalem en alles wat er straks nog gaat gebeuren, want alles gaat gebeuren wat we gelezen hebben, om dat tegemoet te gaan. Amen. Zullen danken en onze voorbeden doen. Er is ook voorbeden gevraagd voor Diemer Kuipers. Ik denk dat ik verder niet hoef uit te leggen wie dat is. Het is me net uitgelegd door u. En ik heb inmiddels begrepen dat het een geliefd en bekend bejaard gemeentelid van u is. Laten we bidden. Heer God in de hemel, we zien uit naar wat u gaat doen. Zien uit naar de spoedige komst van uw zoon op aarde. We lezen in uw woord dat u bij uzelf gezworen heeft dat ooit alle knie zich voor u zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. We lezen in uw woord dat er een tijd komt dat de dood vernietigd zal worden en dat de dood en het dodenrijk geworpen zullen worden in de hel. We lezen in uw woord dat niemand meer enig kwaad zal doen op uw heilige berg en dat de eerbied voor u de aarde zal bedekken zoals de wateren de bodem van de zee. We lezen dat de natuur tot rust zal komen en dat de wolf en het lam tezamen zullen zijn. We lezen dat machtigen van hun tronen gestoten worden en dat er maar één koning zal zijn op de troon van David. We lezen dat de wet zal uitgaan uit Sion en dat mensen hun wapentuig zullen omsmeden tot gereedschap om daarmee uw aarde te bewerken. We lezen dat als u komt, Heer Jezus, dat ons gebroken lichaam in één keer veranderd zou worden met de glans van uw opstandingsleven. We lezen dat we met u als koningen zullen heersen. En dat we eeuwig leven zullen hebben. Dat we u zullen zien van aangezicht tot aangezicht en dat we u zullen kennen zoals we zelf gekend zijn. We danken u dat u de reiniging aan ons voltrekt. Door de doop en door het geloof en door uw geest. Dat u de gaven van het nieuwe verbond ook in ons leven plant. De vergevingen van alle zonden en de Heilige Geest. Dat u uw woord in ons binnenste brengt. Zodat het voor ons gaat leven. We danken u voor alle beloften en we zien uit naar de vrede van Jeruzalem. U zegt dat er in het laatst van de tijd moeilijke dagen zullen komen. Dat mensen meer liefhebbers zullen zijn van genot dan van God. Dat er een wetteloosheid zal komen. Dat de schepping onrustig zal zijn. Alsof ze in barensnood is. Omdat ze uitziet naar uw komst. Al die dingen maken we mee. En daar dwars doorheen weten we dat over ons zal opgaan het licht uit de hoge. Door de innerlijke ontferming en barmhartigheid waarmee u heeft omgezien naar uw volk Israël. En waar wij deelgenoten van zijn geworden. Heer, zo bereiden we ons voor het feest van de geboorte van uw Zoon. En we zien daar overheen uit naar alles wat u gaat doen. En we willen ook dat doen wat net klonk in de verkondiging. Dat we ons leven met alles wat ons bezighoudt. Onze dromen, onze verlangens, onze heimelijke zonden misschien. De dingen waar andere mensen bij ons tegenaan lopen. Dat willen we allemaal brengen onder het gezag van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En zo brengen we ook uw kind Diemer bij u. Die op de rand van de eeuwigheid balanceert. En die zo'n verlangen heeft om bij u te zijn. Wilt u hem de genade, de stervensgenade geven? En mag ook aan hem in vervulling gaan wat u, Heer Jezus, heeft gezegd. Wie in mij gelooft, zal de dood niet zien. Die zal de dood niet aanschouwen. Die zal de heerlijkheid begroeten. Die zal zijn ogen sluiten. En ze open doen. In wat geen oog gezien heeft. En wat in geen mensenhart is opgeklommen. Met die troost. Die troost willen we ook over zijn kwetsbare leven nu uitspreken. Niet de dood is dichtbij, maar u. De deuren van uw koninkrijk zijn dichtbij. En zo bidden we dat ook voor onszelf, dat we in die zekerheid mogen leven, al staan we midden in het leven, dat we mogen weten dat we uw kinderen zijn, dat we volgelingen zijn van de Heer Jezus, en dat we zo uw toekomst tegemoet gaan. Heer, dat bidden wij u, in Jezus' naam. Amen. Mogen onze gaven geven die nu ingezameld worden in ons slotlied is gezang 125 vers 1 en 5. Gezang 125 vers 1 en 5. Gemeente, ga nu heen in deze verwachting en in deze vrede met u, meedragend de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen.